Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Eveneens een speciale groet aan de kerktelefoonluisteraars of via het internet. De voorganger in deze dienst is dominee A.P. Voes uit Hoevelaken. Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in de hal van de kerk. Dan een wijziging van de collectebestemming volgende week, 12 augustus. Zal de collecte bestemd zijn voor de GZB, de zogenaamde zomerzendingscollecte. In tegenstelling tot wat in de kerkbode is vermeld. Aan het einde van deze dienst zult u daar ook een folder voor worden uitgereikt. Met het speciale doel van deze collecte van de GZB. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is bestemd vandaag voor de vriendesteamen. De tweede collecte. Pastoraat de catechese en bij de uitgangscollecte die is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Eveneens wil ik u ook wijzen op de zendingsbussen bij de uitgang. Als voorzang zingen wij nu Psalm 68, vers 17. En namens de kerklaak wens ik u ook een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit opgeeft het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 116. Het eerste vers: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Het derde vers, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. 1 en 3 van Psalm 116. Gemeente, zingen we naar Gods wet uit de 10 geboden des Heren, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, om die te doen uit dankbaarheid. Het laatste vers van de 10 geboden des Heren. Stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Genadige en trouwe Heere, wat is dat goed en groot als we zoals uit 1 mond het samen mochten zingen. God heb ik lief, die getrouwe Heere. Wat wordt u daarin groot gemaakt? En wat bent u het waard dat we dat zeggen, Heere? En dat we dat zingen, met jong en met ouder, in deze dienst. We bidden u, Heere, geef dat dat leven mag zijn. En wek dat op in ons hart, in onze gedachten. Dat u zo'n liefdevolle God bent. En zo'n getrouwe Heere. En dat u uw oor wil neigen. En dat u onze stem wil horen. Heere, wat groot toch. Wat bent u daarin goed. Wilt u ook onze stem horen in dit gebed? En wilt u uw oor neigen om Jezus wil? Naar dit gebed vol onvolkomenheden. Maar Heer Jezus, treed voor ons in. En bid ons gebed over. En maak het tot een heilig wierook voor het aangezicht van uw Vader. Trouwe Heere, u bent groot. U bent genadig. U bent rechtvaardig. U bent een God van ontferming. Heere, wat rijk om dat te mogen weten. We mochten met elkaar antwoorden op uw wet. Heere, en wat is dat mooi als dat het verlangen van ons hart is. Dat wij uw geboden volbrengen. Heere, richt ons verlangen daarop. Om uw wil te doen. Om tot eer van u te mogen leven. Ook in deze dienst. Genadige God. Hoogste majesteit. Heere, dat we uw geboden mogen doen uit dankbaarheid. Dankbaarheid voor het vele wat u voor ons hebt gedaan. Dat u zich openbaart als een verlossend God. Dat u zich openbaart als een zorgende, liefdevolle Vader. Heere, en dat u Christus gaf. En dat het geloof in Christus mag weten van alles wat u hebt gedaan. Tot op Golgotha daartoe. Tot in de neerdaling van de hel. Tot in het graf. En u bent opgestaan. We mogen er vandaag weer bijzonder aan denken. En wij bepaald worden op de eerste dag van de week. En Heere, wek dat geloof in Christus op. Heere, wilt u dat ook doen in deze dienst? En dat we dan niets liever willen uiteindelijk dan voor u te leven. Om er voor u te zijn. En om dan een vruchtbaar leven te mogen leiden. In dienst ook van onze medemensen. Maar bovenal ook tot eer en glorie van uw grote naam. Heer, als we dan terugkijken, dan kunnen we alleen maar het hoofd buigen. Denk aan de afgelopen week. Heere, zo vaak was het er niet. Wat er wel moest zijn. Die liefde tot u. Die warme, hartelijke liefde. Die overgave aan u. Dat vertrouwen in u. Dat steunen op uw genade alleen. En op uw ontferming. Heere, wilt u het vergeven? Wilt u het wegnemen? Heere, maak ons nieuwe mensen die leven tot eer en glorie van uw grote naam. En wilt u daarvoor vanmorgen de verkondiging ook gebruiken? Heere, geef ons alles wat we nodig hebben om te kunnen luisteren en om te kunnen spreken naar de mening van uw geest. In gehoorzaamheid aan uw woord. Heere, u kunt het vol en goed maken. We bidden u, Heere. Zegen ook de mensen van deze gemeente die nu elders onder uw woord zit in deze vakantietijd. Heere, geef dat het woord daar ook heerlijk en rijk mag doorkomen. En geef ze daar ook een gezegende zondag. Heere, we bidden u voor degene die niet naar de kerk konden komen, om welke oorzaak ook, aan huis gebonden zijn, aan een stoel of aan een bed gebonden zijn. U weet het, Heere. Gedenk de mensen in de tehuizen, Heer, in deze warme tijd dragen we ze ook in het bijzonder aan u op. Mensen die het lichamelijk moeilijk hebben, die het benauwd hebben met het warme weer. O genadige God, ontferm u zich over de natuur die zo droog is. Heere, we hebben het niet verdiend dat u in uw vaderlijke goedheid regen en droogte, voorspoed en tegenspoed laat afwisselen. Heere, maar we buigen ons voor u neer en we bidden u, ontferm u zich over uw schepping en trek uw handen niet van ons af, Heere. We hebben het verdiend. Maar Heere, wilt u aan uw trouw denken, aan uw woord, aan uw belofte, aan uw verbond, dat van geen wankelen weet. Genadige Heere, onze hoop die is op u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen naar ons toe vanuit Matteüs 15. Van Matteüs 15 gaan we u lezen de versen 29 tot en met 39. Matteüs 15, te beginnen bij het 29ste vers. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea en hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen, de blinden konden zien en zij verheerlijkten de God van Israël. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei: ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al 3 dagen bij mij gebleven zijn en zij hebben niets wat zij eten kunnen. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat ze onderweg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tegen hem: waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: 7 en enkele visjes. En hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden en de vissen, en nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte, en zij aten allen en werden verzadigd, en zij raapten op het overschot van de stukken brood, 7 manden vol. Zij die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat hij de menigte had weggestuurd, ging hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan nu zingen uit de 84ste psalm. Het eerste vers, nee, het 4e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat komt ook terug in de preek. En ook het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. En dat de Heer zo goed en zo mild is, dat komt ook duidelijk naar ons toe vanuit de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt. Psalm 84, het 4e en het 6e vers. Gemeente, we gaan nu het gedeelte lezen waarover de preek gaat vanmorgen. Dat zijn de versen 29 tot en met 32 van Matteüs 15. We beginnen dus bij vers 29. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. En hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat ze al 3 dagen bij mij gebleven zijn en zij hebben niets wat ze kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. Gemeente, over deze woorden is de preek van morgen. En u kunt uw Bijbeltje erbij openhouden, dan gaan we dit op de voet volgen. En het eerste wat we dan in dit gedeelte zien, dat is dat daar staat en Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. We zijn geneigd om daar niet al te lang bij stil te staan, omdat je zegt, ja, dat is de plaatsbepaling van deze geschiedenis. Daar en daar is het dus gebeurd. Gemeente, ik geef toch vanmorgen in overweging of het niet veel meer is dan een plaatsbepaling. En of we hier niet helder en duidelijk ook een godswoord meekrijgen. Ik hoop het u duidelijk te maken. Want het staat nog een keertje in dit hoofdstuk. En dan wijs ik met u naar het 21ste vers. De geschiedenis van de Canaanese vrouw die begint met: En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Als we daar nu even over nadenken, dan ga je de vraag stellen: waar ging de Heere Jezus weg? Ja, gemeente, uit zijn land en uit het volk waarnaar hij toegestuurd was. Ja, maar waar ging hij nou precies weg? Dan moeten we nog een stukje verder terug in dit hoofdstuk. En dan komen we bij het tweede vers. En daar lezen we: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Er zijn mensen bij de Heere Jezus gekomen. Nou, dat is al een heel punt. Als mensen bij de Heere Jezus komen. Dat ze niet zomaar naar de kerk gaan. Niet alleen uit gewoonte, altijd goede gewoonte. Maar dat ze naar de Heere Jezus toe willen. En dat is ook prachtig, jongens en meisjes. Als je vragen hebt, dat je die aan de Heere Jezus stelt. Nou ja, zegt u, mooi toch? Ja, maar dan gaan we eens kijken welke vragen deze mensen aan de Heere Jezus stellen. Trouwens, eerst een vraag aan u en aan jou. Als hier vanmorgen nou niet een heel gewoon domineetje stond op de preekstoel, maar als de Heere Jezus nou eens hier in de kerk is en hij komt zo naar u toe, wat zou u dan vragen? Wat zou jij dan vragen? Wat kan je nou het beste vragen aan de Heer Jezus? Op die vraag geeft dit hoofdstuk een heel duidelijk antwoord. Wat je nou het beste kan vragen aan de Heer Jezus. Maar eerst, waar vragen deze mensen die bij de Heer Jezus komen in Matteüs 15 vers 2 nu om? Die zeggen: uw discipelen overtreden de inzetting van de ouder. Oh, dat is niet best. Dat de discipelen van Jezus in overtreding zijn. Ja, maar hoor eens. Ze zijn in overtreding wat betreft de overlevering der ouden. Dat is niet de wet van de 10 geboden. Dat zijn niet de wetten van Mozes. Maar dat zijn die wetjes die in de loop van de tijd er allemaal bijgemaakt zijn. En dat zijn er inmiddels honderden. Menselijke wetten. Waarom overtreden uw discipelen niet? Wat is er aan de hand? Die mensen zeggen het, want ze wassen niet eens hun handen als ze gaan eten. Dan zeg je, nou ja. Is de Heere Jezus daar? En hij wil naar hun vragen luisteren? En dan vragen ze dat. Ja, vragen wij altijd om het goede bij de Heere Jezus? We weten wel, als je bij de slager komt, dan moet je niet dingen vragen die je alleen bij de apotheek kan krijgen. En als je bij de bakker komt, dan moet je niet vragen dingen die je bij de slager kan kopen. Wat is nou de specialiteit van de Heere Jezus? We laten die vraag nog even voor u liggen. Want hoe reageert de Heere Jezus hier nou op? Hij geeft zijn antwoord. Het gaat over reinheid, ik zeg het met mijn woorden. Het gaat over reinheid. En dan zegt de Heere Jezus, en dat is nou met name de innerlijke reinheid. Dat God je hart en je leven rein maakt. Dat is het belangrijkste. Wacht even. Dat een vader of moeder zegt tegen jonge kinderen, eerst handen wassen en dan aan tafel. Dat is op zich best goed. Uit hygiënisch oogpunt. En ook een stukje beschaving breng je dan de kinderen bij. Eerst handen wassen en dan eten. Maar dat heeft met het godsdienstige nog niet direct te maken. Nou, dat vinden die mensen dus wel. Want dat staat in die inzetting van de ouden. Dus de Heer Jezus antwoordt erop. En dan gaat hij weg. Dan gaat hij weg. Daar waar mensen niets anders te vragen hebben dan dit. Laten we het nog even scherper stellen, gemeente. Hij gaat daar weg waar mensen bezig zijn met dingen die er eigenlijk niet toe doen. Dat is wat. Want dan moeten we weer naar onszelf terug. Hoe zijn wij bezig geweest in de afgelopen week? Tuurlijk, als je vakantie hebt, dan mag je een stukje rust hebben, zoeken en ook de gezelligheid zoeken voor je gezin. Dat is allemaal helemaal niet verkeerd, ook bij de Open Bijbel niet. En je mag je werk doen en je mag je gezin verzorgen en je mag, nou ja, er mag zo heel veel. Maar dat de Heere wel eens op ons staat te wachten. Komt hij nog? Komt zij nog bij mij? Of ben ik helemaal buiten beeld geraakt? Zijn wij ook dan soms bezig met dingen die er niet toe doen? Waarvan je als je leven opkort zegt, had ik maar. Ja, dan kan het nog goed komen. Als het maar niet te laat is dat je zegt, had ik maar. De Heer Jezus gaat dus bij die mensen weg. En dat staat er nogal scherp in dat 21ste vers. En hij ging vandaar. En dan staat er ook nog het woordje weg bij. En hij vertrok. Ziet u dat? Bijna 3 keer staat het er. Hij gaat weg. Weg. Helemaal weg. Vers 21. Ben u het ermee eens dat dat een oordeel is? Dat hij vertrekt. Dat is hier een oordeel. Maar nou naar de tekst, vers 29. En Jezus vertrok vandaar en hij kwam bij de zee van Galilea. Hij komt weer. in zijn land. Want daar ligt de zee van Galilea. En daar is die berg waarop hij klimt. Maar dat hij in vers 21 gaat naar Tyrus en Sidon gemeente. Dan zien we al heel gauw waar de Heer Jezus nou voor komt, ook vanmorgen. Want dan is daar een vrouw, een Canaanese vrouw, een heidense vrouw dus, die uit dat gebied kwam en die roept naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Gemeente, dat is het nou, wat je bij de Heer Jezus krijgen kunt. Zij weet het, die heidense vrouw, wat je aan de Heere vragen kan. Wat u vragen mag vanmorgen, als je voelt dat de nabijheid van de Heere er is in deze dienst. Die zegt, er zijn er vast 2 of 3 die in zijn naam vergaderd zijn. En misschien wel meer. Dan is de Heere aanwezig. En dat kan je dan merken. En dan mag je dit vragen, gemeente. Ontferming. Met alle eerbied gesproken. Dat is nou het speciale artikel wat de Heere in de aanbieding heeft, ook vanmorgen. En dat komt in de geschiedenis van de tekst ook heel duidelijk naar voren. Dat hij een God van ontferming is. Dat de Heere Jezus een borg en zaligmaker is. Vol ontferming. Ontferming. En in de geschiedenis van de Canaanese vrouw komt het al naar voren wat die ontferming behelst. Dat is dat hij soms tegen ons inkomt. Want dat gesprek verloopt eerst niet zo soepel met die heidense vrouw. Totdat ze komt bij het punt dat ze zegt, ja heren, maar de hondjes die eten toch ook nog van de kruimeltjes die er vallen van de tafel. Ik wil wel van de grond af eten, als het maar een kruimeltje van u is. Kijk, en dan wordt haar dochter gezond op datzelfde moment. En zij krijgt een groot geloof. Ontferming. En nu komt de Heer Jezus weer. Dat 29e vers staat het heel duidelijk. En hij vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. En hij klom de berg op en ging daar zitten. Nou hebben we het volgende 2 keer met elkaar gelezen. En misschien dat iemand die scherp oplette, het al in de gaten heeft. Was dat nou zo handig van de Heere Jezus, dat hij die berg opging? Want hij wist dat toch, dat er een menigte aankwam, met verlamden en kreupelen en nog met anderen. Hoe moeten die verlamden nu in vredesnaam die berg opkomen? En voor die kreupel is dat toch ook alleen maar lastig en moeilijk dat de Heere Jezus daar op die berg is gegaan. En daar gaat hij zitten. Met andere woorden, daar wacht hij op die mensen die eraan komen. Nou doet de Heere Jezus nooit zomaar wat. Dat kunnen we niet altijd uitleggen. Dat moeten we wel allereerst zeggen. Maar hier is het duidelijk. Waarom de Heere dit mede doet, dat hij gaat zitten op die berg. Want dan lezen we, en er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen. En als het open gaat, gemeente, dan zeg je wat mooi. Wat is de Heere Jezus weer hier helemaal die hij is. Want omdat hij nu op die berg is gaan zitten. En die verlamden naar hem toe willen. En die kreupelen en de anderen. Nu hebben ze mensen nodig. Medemensen die hulpvaardig zijn. En nou stimuleert de Heere Jezus hier zo op afstand op die berg. De dienst der barmhartigheid, dat is het, de diaconie, dat omzien naar elkaar en elkaar dan ook vervolgens helpen en elkaar bij de Heer Jezus brengen. Wat heb je hier trekken van de echte christelijke gemeente? die het aanhoudt op de Heere Jezus Christus. Dan gaat het niet alleen om jezelf, maar dan gaat het ook om anderen die er niet kunnen komen zonder enige hulp. En zo is daar een grote menigte van mensen die kreupelen, ondersteunen, misschien een arm rechts en een arm links geven. En zo komt die kreupelen toch met de nodige moeite de berg op. En die verlamde, ze hebben misschien een matje meegenomen voor hem, dat ze aan vier hoeken dragen. En zo komt die verlamde met vier man toch op de plaats waar die wezen moet. Wacht eens, wat is de plaats waar die wezen moet? Aan de voeten van Jezus, lezen we in vers 30. Ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas ze. Gemeente, hier moeten we ook niet met een sneltrein voorbij lezen. Hier moeten we ook eens echt even bij stilstaan. Want dat die verlamde mensen daar aan de voeten van de Heere Jezus gelegd werden, kan je helemaal begrijpen. Ja. Hoe moest dat anders? En als je ze dan zo dicht mogelijk daar bij de Heere Jezus brengt en ze daar neerlegt, helemaal duidelijk. Maar die kreupelen, ja, die lopen wel heel moeilijk. Maar die hoeven niet per se te gaan liggen. Ga maar liggen. Moet dat echt? Ja, ga maar liggen. Je bent hier bij zo'n bijzondere rabbi. Die kan je maar meter de hoogste eer geven. Zeker als je hem hebt te vragen wat je hebt te vragen. Als je om ontferming bidt. Ga dan maar aan zijn voeten liggen. En daar zijn die blinden. Die krijgen te horen. En nu zijn we bij de Heere Jezus heel dichtbij. Ga maar liggen. Waar is dat goed voor? En zij krijgen ook de uitleg. Hij is zo bijzonder. Hij kan wel eens zijn de Zoon van God. Hij kan wel eens zijn de beloofde Messias. Ga maar liggen. En dan die mensen die niet kunnen spreken. Ze kunnen het niet zeggen vanzelf. Maar ze kunnen wel de wenkbrauwen optrekken. Moet ik daar bij die verlamden gaan liggen en bij die kreupelen? Hoezo? Nog wat gemeente, en daar hebben we het geheel van het verband van dit hoofdstuk voor nodig. Want als er in vers 38 gezegd wordt en hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten, dan is bijna het moment aangebroken dat de Heere met volle zegen komt. En met die vijf broden en die enkele visjes die duizenden mensen gaat verzorgen. Dan is het eerste wat de Heere tot hen zegt, ga maar zitten. Ja, als we daar allemaal staan, heb je nauwelijks zicht op de Heere Jezus. Er moet goed zicht zijn op onze grote weldoener, ook van morgen. En daar moet de preek ook voor dienen. Goed zicht op de zalig maken, dat is belangrijk. En dan kan je het beste maar gaan zitten. En dan kan je het beste, wat die verlamden doen, aan zijn voeten liggen. Want daar gebeurt het ook. Met die kreupelen, met die blinden, met diegenen die niet kunnen spreken. En met die vele anderen. En wat hadden die? Gemeente van alles en nog wat. Laten we het daar maar op houden. En ze legden ze aan de voeten van Jezus. En nou nog één ding. Er loopt dus een lijn van deze tekst naar dat 38ste vers, maar ook naar die vorige geschiedenis. Als in vers 27 door die Canaanese vrouw gezegd wordt, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun heren. Ze wil wel buigen. Heb je het weer? Buigen. En aan de voeten van de Heere Jezus, dat is ook weer buigen. En daar gaan zitten. Voordat de maaltijd komt, dat is ook weer buigen. En dan denk ik aan een voorval, gemeente, dat ik hoorde van een collega, ook een emeritus predikant, die op de catechisatie zat bij dominee G. Boer. Misschien zijn er die wel eens iets van hem hebben gehoord of iets van hem hebben gelezen. Predikant die veel aanzien had in de vorige eeuw. Goed, die jongen zat dus op de catechisatie bij dominee Boer. En die stelde hem een keer de vraag: dominee, ik hoor u telkens zeggen dat het zo belangrijk is dat we moeten zien op Jezus. Inderdaad, zegt die dominee. Toen zegt die catechisant: maar hoe moet dat nou, dominee? Hoe moet dat nou? Kan u daar eens iets meer van zeggen? Toen zei die jongen: wat jij moet doen, dat is buigen. Dat was de antwoord. Maar die catechisant zat te denken: ja, maar ik vroeg wat anders. Dus die komt nog een keer en zegt: dominee, het is echt heel belangrijk voor me. U zegt dat het belangrijk is, maar het is voor mij ook belangrijk. Zien op Jezus. Maar ik weet niet hoe het moet. Toen zegt die dominee: weet je wat jij moet doen? Buigen. En de dominee ging verder. En tenslotte was het de les om. En de dominee pakte zijn spullen. En hij ging op weg naar huis. En bij die catechisant waren die antwoorden van die dominee helemaal verkeerd gevallen. Dat hij loopt die dominee na. En hij zegt: dominee, nog één keer. Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd. Maar wil u het me alsjeblieft uitleggen, het zien op Jezus. Hoe is dat nou? Hoe gaat dat nou? Wat moet ik daarvoor doen? Toen zei die dominee voor de derde keer: buigen, jongen, buigen. Die jongen vertelde me dat als emeritus predikant. En toen zei ik: en hoe kijk je nou tegen dat antwoord van die dominee aan? Toen zegt hij: wat had hij gelijk? Wat had hij gelijk? Als wij buigen, dan gaan we hem pas goed zien. Dan worden wij klein en dan wordt hij groot. Ziet u dat hier drie keer in dit hoofdstuk aan de orde komt? Buig u voor hem neer. En we zongen het met de woorden van de 84ste psalm. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. En een ootmoedig smeekgebed, dat doe je op je knieën. Dat doe je gebogen. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef mij gehoor. En zo liggen daar al die gehandicapte mensen aan de voeten van de Heere Jezus. En die vele anderen. En staat er dan: hij genas hen. Hij genas hen. Gemeente, zo mooi dat de Heere toen en ook nu laat weten dat hij niet tegen u hoeft te zeggen: u kan ik niet helpen. Uw problemen zijn te groot. Jouw problemen zijn te groot. Hij genas hen. Er is niemand bij wie de Heer Jezus verlegen staat. Ook nu niet. Waar u ook mee zit. Waar u ook mee topt. Probleem wordt niet altijd opgelost. Maar de Heer kan wel zoveel kracht geven en vrede dat u toch voort kan. En hij genas hen. Nou ja, zegt u, dat is dan een mooie geschiedenis voor mensen die goed geholpen zijn met een genezingsdienst. Of met een ziekenzalving. Of... Maar die anderen, die niet beter worden. Er zijn toch vandaag een heleboel mensen die ook aan de knieën van de Heere Jezus komen en aan zijn voeten. Maar lang niet iedereen wordt toch beter gemaakt? Inderdaad, gemeente, een paar dingen in verband met deze vraag. Die genezen mensen van toen, die zijn inmiddels ook gestorven. Waarmee ik maar wil zeggen, ze kregen wel uitstel, maar ze kregen geen afstel. Dat is één. Twee is, laten we er ook eens aan denken, dat er toch zoveel mensen tegenwoordig nog weer beter mogen worden. U kent het misschien uit de boeken. Dat vroeger, dat was de vorige eeuw nog, de eerste helft. Wanneer iemand longontsteking kreeg. Dat kon wel dodelijk zijn. Want dan was er op de 9e of 10e dag de crisisdag. En dan was het erop of eronder. Vele mensen overleden daarmee. Hetzelfde geldt van buikvliesontsteking. Hetzelfde geldt van kankerpatiënten. Waarvan er nu zoveel toch geholpen kunnen worden. En toch nog weer uitstel krijgen. Dus er gebeuren vandaag ook wel terdege genezingswonderen. Ja, en als het dan toch echt niet goed gaat, want dat gebeurt toch ook. Gaat het dan niet goed? Dat is de vraag. Iemand die jong overleed, die zei eens op zijn sterfbed, ik mag eerder naar huis. Is dat niet goed? Ja, dat afscheid nemen. Dat loslaten, inderdaad. Maar wat heeft de Heere daar soms ook veel kracht voor? En wat kan Hij aan licht geven en aan uitzicht, ook op een sterfbed? En dat er zo getuigd wordt, nog veel rijker dan door gezonde mensen. En dat Hij thuis brengt, gemeente. Dat is zo rijk en dat is zo heerlijk. En dan staat er, zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen, de blinden konden zien. Ze zijn erover verwonderd. Prachtig, toch? Nou, gemeente, het is maar helemaal de vraag. Want de menigte verwonderde zich over die genezen mensen. Ziet u dat? In deze tekst, vers 31. Ze verwonderden zich over die genezen mensen. Het lijkt of dat ze zich daarop fixeren. En niet op de Heere Jezus. We lezen niet, ze verwonderden zich over deze zaligmaker. Nou, gemeente, als het nou vanmorgen goed gaat in deze dienst, en u mag met zegen luisteren, dan is het niet, wat kan de Heer Jezus, dan is het niet, wat zijn er een hoop wonderen en bijzondere dingen, maar dan is het, wat kan de Heer Jezus toch veel. En wat is Hij toch goed. En wat is Hij toch groot. Op dat punt moeten we komen. En dat zal makkelijker gaan als we weten te buigen. En dan staat er verder, en dat lijkt dan toch wel weer heel mooi. En zij verheerlijkte de God van Israël. Alleen stel ik de vraag, bedoelen ze daarmee nu de Heer Jezus? Of bedoelen ze die God die ze al lang dienden, ook voordat de Heer Jezus kwam? Want de Heer Jezus vraagt in Johannes 14, gij gelooft in God, geloof ook in mij. Dat zijn dus twee dingen. Geloven in God, als je de schepping ziet en na droogte komt weer regen en nou ja, zoveel andere dingen meer. Gijlieden gelooft in God bij de genezing. Geloof ook in mij, moet de Heer Jezus dan nog tegen die discipelen zeggen die al bijna 3 jaar bij Hem in opleiding zijn. Geloof ook in mij. En zij verheerlijkte de God van Israël. En gemeente, dan gaat het zo, zoals in die geschiedenis van die 10 Melaatse mannen. Ze zijn allemaal naar de Heer Jezus gekomen om genezen te worden. De Heer helpt ze alle en stuurt ze naar de priester om hun gezondheidsverklaring. En wat gebeurt er dan? 9 gaan weer naar huis. Oh, ze zijn er zo vol van. Dan kunnen ze toch de vrouw en de kinderen laten zien dat ze weer beter zijn en dat ze weer thuis mogen wonen. Dat is toch ook even wat? Maar ze vergeten de Heer Jezus. 1 niet. 1 komt bij de Heer Jezus. Dat doet me de vraag stellen, waar brengt de preek u vanmorgen? Bent u al bij de Heer Jezus uitgekomen? Dan bent u op zo'n goed adres. Wat moet u eens lezen wat er nog komt in vers 32. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. De Heer Jezus roept zijn discipelen samen. Hoe zal dat gegaan zijn, gemeente? Ik stel het me zo voor. Dan lopen daar 2 discipelen in de buurt van de Heer Jezus. En de Heer Jezus schiet ze aan. En hij zegt, roep ook de anderen. Welke anderen? Ja, de andere discipelen. Nou, de een zoekt de ander. En ja, ze moeten toch wel even in die menigte goed omkijken. Want dat gaat over 1000 mensen. Maar uiteindelijk zijn ze alle 12 bij de Heer Jezus. En dan is daar een intiem gesprek, gemeente. Een intiem gesprek met die discipelen. En als je daaraan denkt, dat de Heer in dat intieme gesprek zijn hart gaat verklaren aan die 12. En dat hij zegt, ik word innerlijk met ontferming bewogen. Zou u daar niet bij willen zijn? En jij? In die intieme kring. Dat de Heer dan spreekt zo uit zijn hart en zo vanuit zijn ontferming. Nou gemeente, daarvoor zijn we nou naar de kerk gekomen vandaag. En u mag erbij horen. U mag meeluisteren met die 12. Dat de Heere zegt, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Dat is 1. Maar het tweede dat is, wat is er aan de hand? Dat de Heere zegt, met mijn woorden gezegd, daar heb ik nou zo mee te doen. Wat is er aan de hand? De discipelen die staan ook verbaasd. Moet eens kijken, die mensen daar. Ze zijn er vol van. Kon u niet lopen? En ik zie u nu gaan. Ja, zegt een ander, ik zal ook eens wat vertellen. Ik heb nog geen woord kunnen zeggen in mijn leven. En nu praat ik zonder spraakles, zonder logopedie. Door de Heer Jezus. En die blinden die nooit hebben kunnen zien. Nou zien we hoe de mensen eruit zien. En nou zien we de kleuren en de bomen en de bloemen. Nou, dat zal niet zoveel geweest zijn. Daar op die berg. Want dat lag in een woest gebied. Afijn. Die mensen zijn daar zo blij. Zo verwonderd. Moet de Heer Jezus daar nou over inzitten? En die scharen die ze er gebracht hebben. Zo, dat was niet voor niks wat we gedaan hebben. Kostte inspanning. Maar nu we bij de Heer Jezus zijn geweest. Geweldig, hè? Nee, maar geweldig. Daar heb ik nou mee te doen, zegt de Heer Jezus. Met die hele menigte. Wat is er aan de hand? Omdat ze al 3 dagen bij mij gebleven zijn. En ze hebben niets wat ze kunnen eten. Nou, dan zou je zeggen, als het nou meer niet is, dan valt dat toch alles mee. Moet de Heer Jezus zich daar zo druk over maken? Hij is bezig zijn ontferming te openbaren, gemeente. Om te laten zien, waar kwamen nou die wonderen vandaan? Uit zijn ontfermend hart. Al die genezingen. En waar komt straks dat brood vandaan? Niet uit de hand van de discipelen, maar uit het hart van de Heere Jezus. Zij hebben niets wat ze eten kunnen. Ziet u, dat de Heer Jezus oog heeft voor onze grote problemen. Kunnen huwelijkszorgen zijn, gezinsproblemen, verdriet om een kleinkind. Kunnen dingen zijn waar je al jong vreselijk tegen opziet. Grote dingen. Hij heeft ook aandacht voor die kleinere dingen. Voor onze boterham. En daarom vouwen we toch de handen als we gaan eten. En daarom danken we toch ook aan het eind van de maaltijd. Hij heeft ook oog voor die kleinere dingen. Jongens en meisjes, en die mag je ook bij de Heere brengen. Kan ik dat nou wel aan de Heere Jezus vragen? Als je maar niet vergeet om te bidden, ontferm u over mij. Zal u het ook niet vergeten? Zal jij het ook niet vergeten vandaag? Om ontferming te bidden. Want dan kun je zulke bijzondere dingen meemaken bij de Heere Jezus. Dat is ook de boodschap van dit gedeelte. Bij de Heere Jezus maak je heel bijzondere dingen mee. Of als het alleen maar dat je te eten krijgt. Maar dat ga je dan zien in het licht van de ontferming van de zaligmaker die gekomen is om zondaren te redden. En dan het slot van de tekst. Ze hebben niets wat ze eten kunnen. Ik wil haar niet nuchter wegsturen, opdat ze onderweg niet bezwijken. Kijk nou eens aan. De Heere Jezus heeft hun weg gemeten. Ze zijn hier. Ze moeten helemaal naar daar. Eerst de berg af, dan de woestijn door en dan nog de route naar huis. Hij heeft hun weg gemeten, zo lang. Maar hij heeft ook hun kracht gemeten. En die kracht reikt bij de sterke maar tot zover en bij de zwakkere tot zover. En wat dan? Ja, dan zullen ze flauw worden en akelig en naar. Moest eigenlijk iets eten, iets drinken. Het is er niet. Dan zullen ze bezwijken op de weg. Nou, moet u rekenen dat er nog een Satan is. Hoe zal de Satan dan blij zijn als die zegt, dat komt bij de Heer Jezus vandaan. Ze halen het niet eens om naar huis te komen. Maar de Heer zal de eer en de glorie ontvangen. Ook hier. En hij zorgt dat ze veilig thuiskomen. Maar eerst op de grond gaan zitten. En dan zal de Heere dat weinige door zijn handen laten gaan, breken en vermenigvuldigen. Ik hoorde van een dominee die zo wel eens onderaan de preekstoel staat, met zijn preekboekje in zijn hand. Heer, het is maar zo weinig wat ik bij me heb. Wil u door uw handen laten gaan? Wil u het breken en wilt u het vermenigvuldigen? Dan zullen de mensen niet tekort komen. Ontferm u over mij. Maar nog wat, gemeente. Wat we hier ook in zien, opdat ze onderweg niet bezwijken, de Heere wil dat we thuiskomen. Ja, de Heere wil dat we thuiskomen. Maar dan ga ik een paar blaadjes in het Matthäus-evangelie omslaan. En dan kom ik bij Matthäus 26 en 27. Waar het gaat over het bittere lijden en de smadelijke dood van Christus. En dan leg ik de hand op Matthäus 15. Waarom dat bittere lijden, die smadelijke dood? Opdat we thuis zullen komen, gemeente. Opdat we thuis zullen komen. Maar niet in een woning in Barendrecht of omgeving. Dat begrijpt u wel. Maar op die plaats waarvan de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen zal gegaan zijn en plaats zal bereid hebben, kom ik terug. En dan zal ik u tot me nemen. Opdat u ook zijn mag waar ik ben. Gemeente. Een goede thuisreis toegewenst. En dan het laatste. In Matthäus 15. We zijn dan voorbij de geschiedenis die vanmorgen aan de orde is. Hoe krijgen we de Heere Jezus tenslotte te zien? Te midden van de overvloed. Te midden van de overvloed. Van die 5 broden en die paar visjes. Daar worden 5 korven van overgehouden. Dat is toch wat? Nee, 7 manden. 7 manden. Daar wordt nog een volheid van overgehouden. Daar zien we de Heere Jezus in zijn overvloed. En dan zien we iets van de volheid die er bij hem is. En dan mogen we naar huis, gemeente. En ga dan van kracht tot kracht steeds voort. Opdat elk van u in het zalig oord van Sion haast voor God mag verschijnen. Amen. We gaan nu zingen uit de 131ste psalm. Dat Israël op de Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. Het laatste vers van de 131ste psalm. Laat ons nu bidden en danken. Genadige Heere, u wilt als schepper van ons ook een genadige vader zijn, om Christus wil. En Heere, zo kan ontferming ons bereiken. Heere, dat het ons toch niet te veel is om voor u te buigen. Om voor u te knielen. Mogen we u zo aanbidden. Aan het einde van deze dienst. Heere Jezus Christus. Wat is er bij u toch veel bijzonders te beleven. Dan lijkt het. Of dat de wereld een boeiend leven geeft. En dat het. Bij u maar saai is. Maar bij u mogen we zulke wonderlijke dingen beleven. Als u uw ontferming laat zien. En daar de bewijzen van geeft. Heere trouwe God. Dat mensen mogen buigen. Die het nog nooit hebben gedaan. En dat we aan uw voeten telkens mogen zitten. Met Maria. Als uw woord klinkt. Om de woorden van het eeuwige leven in te drinken. Aan uw voeten. Heere, bewijs ons uw ontferming in onze grote zorgen en in de kleinere dingen van het leven. Mogen we zo in alles van u afhankelijk worden en alles van u verwachten en hopen op uw ontferming. Geef ons dat. Geef dat de zieken. Geef dat de mensen die een moeilijke levensgang maken. Heere, maak het in alles wel. Ontferm u zich ook over de predikant hier, die u hier hebt gesteld. Zijn vrouw dragen we aan u op, maar hem ook. Heere, ontferm u zich op de broeders van de kerkenraad, dat ze als discipelen van u vele intieme momenten met u mogen hebben. En geef het ook de gemeente, Heere, als ze hier samenkomen bij uw woord, dat u uw hart weer wilt laten spreken. Dat u uw ontferming weer wil geven. Zegen deze gemeente. Hoor ons, Heere, als we u dit alles vragen, biddend om de komst van uw koninkrijk, biddend om zegen voor het werk van evangelisatie en van zending, ook in de zomertijd. We bidden u, Heere, voor uw vervolgde kerk. Ontferm u zich over hen. En maak het ook voor hen wonderlijk. In de kleinere, maar ook in de grotere problemen. Zie in ontferming ons allen aan. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 105. Tweede vers. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugdepsalmen. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, het tweede en 24ste vers. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.